gaat vanavond over Iran. Dat was helder. Ik wil daarover een paar stukjes lezen uit de Bijbel. En dat komt eerst uit Jeremia 49 en daarna uit Daniël. Jeremia 49. Vers 34, Jeremia 49, vers 34, hetgeen als woord des Heren tot de profeet Jeremia kwam over Elam, dat is ook onderdeel van het huidige Iran, in het begin van de regering van Sedekia, de koning van Juda. Zo zegt de Heren der Heerscharen, ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels, en ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn waar niet verdrevenen van Elam komen zullen. Ja, ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn luidt het woord des Heren. Ik zend het zwaard hen achterna, totdat ik hen verdelgd heb. Ik richt mijn troon in Elam op en ik roei koning en vorsten daaruit. Luidt het woord des Heren. Ik ga dat nog een keer lezen, vers 38. Ik richt mijn troon in Elam op en ik roei koning en vorsten daaruit. Uit het woord des Heren. Maar in het laatste der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren. En dan uit het boek Daniël. Hoofdstuk 5. Daniël hoofdstuk 5. Daar gaat het over dat schrift aan de wand. Vers 24. Toen is door hem, door de Heere, de rug van een hand gezonden en dat schrift geschreven. Dit is het schrift dat geschreven is. Mene, mene, tekel, uvarsin. Dit is de uitlegging van de woorden mene. God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en de Perzen gegeven. Meden en Perzen. Dan vers 1 van hoofdstuk 6. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. En het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. Dat is die hele, hele bekende geschiedenis dat Daniël uiteindelijk in de leeuwenkuil terechtkomt. Vers 19, toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vastend door en hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vloot van hem. En bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op, ging in der haast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij die kuil kwam, riep hij Daniël toe met droeve stem. De koning nam het woord en zei tot Daniël, Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden. Toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning ten zeerste verheugd. En hij gaf bevel dat men Daniël uit de kuil zou optrekken. Daniël werd uit de kuil opgetrokken en geen allerlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Tot zover. Wij praten vandaag over Iran. Ingeburgerd begrip inmiddels. met allerlei gevoelens eromheen. Nog niet zo lang geleden werd datzelfde gebied Perzië genoemd. De Sja was een hele bekende figuur en was ook bevriend met ons koningshuis Perzië. Perzië is altijd al onderdeel geweest van dat rijk, maar ook Medië, de Meden en de Perzen. Medië was een stukje van dat rijk en ook, zoals ik zo pas al zei, Elam. En Elam komt al heel vroeg in de Bijbel voor, in Genesis 10 al en in Genesis 14 al. In Genesis 14 gaat het om de strijd die Abraham te voeren heeft om Lot, zijn neef, te bevrijden. En dan is daar ook een koning van Elam al aanwezig, Kedor Laomer, koning van Elam. Daar beginnen de eerste sporen van dat rijk al zichtbaar te worden. En verder hebben ze zich enorm ontplooid. En ze hebben zich als een tegenstander van het rijk van Babel opgesteld. Ze hebben ook tegen Babel gevochten. Nog niet zo lang geleden heeft ook Iran opnieuw met Irak gevochten. Ja, een jaar of 10, 12 terug. Maar toch een heftige strijd. Een strijd die er ook in de oude dag al geweest is. Belsasar, ik las dat met jullie. Kleinzoon van Nebukadnezar heeft een gigantisch feest belegd. Iedereen die een beetje te zeggen had is uitgenodigd geweest. En ze hebben daar enorme feesten gehouden. Uiteindelijk met het drinkgelag, met de drinkbekers uit Jeruzalem. Met het gerei uit de tempel van Jeruzalem hebben zij gedronken. Een beetje feest gevierd. Met heilige vaten van de Heere. Zo ging het toen. Toen is dus die hand gekomen, een schrift op de wand. Niemand kon het lezen. Daniel werd van stal gehaald, mocht het uitleggen en heeft het ook uitgelegd. U, Belsasar, u had dit kunnen weten. U wist ervan, want uw grootvader, en zo heeft hij ongeveer uitgelegd, en u hebt er gewoon niet naar gekeken, niet naar geluisterd en u deed wat u zelf graag wilde. Belsasar heeft een feest gevierd en diezelfde nacht is Belsasar gedood. Want de ongewijde geschiedenis vertelt ons dat de Meden en de Perzen, Iran dus, toen al om Babel lag, op dat moment al om Babel lag, op het randje van instorten een gigantisch feest houden. Dat deden ze, niet bedenkend dat Babel ooit genomen zou worden. En Daniel is nog tot de grote man uitgeroepen in diezelfde nacht. Nou ja, dat is bijna hetzelfde als je een enorme medaille krijgt van weet ik veel wie. En één dag later is die man er niet meer of is dat hele zaak failliet gegaan, die hele zaak failliet gegaan. Zo ongeveer heb je dan een prachtige medaille om, maar dat stelt natuurlijk helemaal niets voor. Daniel zei ook, houd dat maar voor uzelf. En daarna zijn de Perzen en de Mediërs, de Elamieten, aan het bewind gekomen. We hebben diverse uitdrukkingen dat er een burcht Susan of een stad Susan in het Medisch-Persische Rijk gevonden wordt. Maar dat lag in het gewest Elam. Daar komt dus ook dat woord Elam voor. Elam is onderdeel van het Rijk van de Mediërs en van de Perzen, van het huidige Iran. En die Darius de Meder, Meden en de Perzen, eerst waren de Meden aan de winnende hand, aan de belangrijke kant, later de Perzen wat meer, Kores de Pers, of Cyrus de Pers. Het zijn allemaal namen die u tegenkomt. Ahasveros, een naam, of Xerxes, van de Mediërs en van de Perzen, Cyrus of Kores. Het zijn geweldige koningen geweest die enorme macht hebben gehad. En die in het boek Daniël vergeleken worden met een beer. Een beer die zich uiteindelijk aan één kant opricht. Dat uiteindelijk de Perzen, het Perzische Rijk, meer macht had dan de oorspronkelijke bondgenoten, de Meden en de Elamieten. een machtsblok van betekenis. Na dat eerste wereldrijk van Nebukadnezar, dat is dus de tijd waarin Israël in ballingschap naar Babel werd gevoerd, is dat rijk van de Meden en de Perzen gekomen. En die hebben ook behoorlijk lang stand gehouden. In die tijd ook is Kores gekomen. Eerst was Darius de Meder en later is er een Darius de Pers. Dus van de andere bloedgroep zal ik maar zeggen. En zo zijn er dus twee keer is er twee keer sprake van een zekere Darius. Maar in de tijd van Kores de Pers mocht Israël terug naar Jeruzalem en mochten ze aan de herbouw van de tempel gaan beginnen en aan de herbouw van de stad. Dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Dat is best ingewikkeld allemaal. Soms lukte dat een beetje, soms werd het door procesvoering tegengehouden. Maar hoe dan ook, dat was een hele bijzondere tijd. En nu kijken wij naar Iran. En we zullen alleen maar kunnen constateren dat rijk, zoals het er nu ligt, is er eigenlijk ook geweest. En dat rijk, Iran van nu, heeft in het verleden een enorme invloed gehad. Ik wil straks een Bijbelboek citeren. Een Bijbelboek dat zich destijds heeft afgespeeld in Iran. En dat Bijbelboek is het boek Esther. En dat speelt zich af in de burcht Susan en in de stad Susan. En daar was de koning Ahasveros, de bewindsman. En in die tijd heeft zich een enorme verschuiving voorgedaan. Daarover straks. Eerst nog Daniël 6. In Daniël 6 zijn de Meden en de Perzen, is Iran de baas. En die koning van de Meden en de Perzen is Daniël goedgezind. Hij heeft hem tot chef gemaakt van alle rijksbestuurders. Dus hij was best goed met hem. Best dankbaar voor wat hij deed. Maar er waren anderen die daar ook in jaloezie uitbraken en die op alle mogelijke manieren probeerden om Daniël onderuit te halen. En dat is gelukt. Ze hebben alleen geen foutje kunnen ontdekken in zijn werk. Hij deed zijn werk perfect, goed, er was niets op aan te merken. Ze hebben wel een bijzonderheid ontdekt, namelijk dat hij elke dag 3 keer bad in de richting van Jeruzalem. Open vensters in de richting van Jeruzalem en Daniël bad. En toen hebben zij een soort plannetje bedacht en die hebben die koning daarin meegekregen. Ze hebben gezegd: koning, u bent de allerbelangrijkste man van de hele wereld. En die man die groeide als kool. Dat was gelijk me, the big number one. Dat lukte bijna in 1 keer. En daar zat hij dus. En koning, nu zou het heel goed zijn als er een hele tijd, een maand lang, niet gebeden werd, tot welke god dan ook, alleen maar tot u. En als ze dat wel doen, dan moet natuurlijk sanctie opstaan, want een wet zonder sanctie heeft geen enkele zin. En dan moet zo iemand in de leeuwenkuil. En koning, hij doet het. Die veer in zijn broek heeft behoorlijk gekieteld en hij voelt zich man en bonus en hij stapt erin. Zo ging het toen. Heeft die koning nu zelf doorgehaald waarvoor hij gebruikt werd? Nou, afhankelijk niet. En die mannen die hebben natuurlijk geloerd. De wet wordt van kracht. Een wet van de Meden en de Perzen. Onherroepbaar. En Daniël, wat zou die doen? Nou, ze hebben achter de bosjes gelegen. En ze hebben hun verrekijkers scherp gesteld. Ze hebben hun digitale camera in de aanslag gehad. En ze constateren dat Daniël net als vroeger 3 keer per dag aan het bidden is. En daar gaat hij. En ze snellen gelijk met hun fotootjes naar de koning. Zie je wel, u hebt toch gezegd dat. Het was toch goed dat we dit besloten. Ja. Het is een wet van de Meden en de Perzen, zegt de koning. Nou, kijk maar, Daniël. Nou, je ziet die man helemaal bleek worden. Hij wil eronder uit. Hij zoekt tot de avond een uitweg. Lukt niet. Uiteindelijk moet hij dan toch Daniël overgeven. Komt in de leeuwenkuil. En de koning kan niet slapen. 'S Morgens vroeg. En dat las ik met je. Gaat hij naar die plek toe. En roept hij: Daniël, Daniël, ben je er nog? Die koning zelf werd gemanipuleerd. Als ik het later heb over het boek Esther, dan zal blijken dat er een koning is die gemanipuleerd wordt. Weer hetzelfde. Het is alsof er een soort souffleur is achter de schermen, die op alle mogelijke manieren probeert om dat wat Joods heet, of wat Joods is, om die mensen in de leeuwenkuil te krijgen. Echt uit te roeien. Wilde die koning dit nu echt zelf? Nee. Wilde Pilatus nu echt zelf de Heer Jezus veroordelen? Nee, ook niet. Maar wie dan wel? Wie zit daar dan achter, iedere keer? Wie is dan die souffleur, die iedere keer met allerlei plannetjes komt en allerlei dingetjes bedenkt, om dan toch dit soort leeuwenkuilen, dit soort vervolgingen te ontketen? Nou, dat is de duivel zelf. En dan begrijpt u ook dat het Nieuwe Testament van jou en van mij zegt: onze strijd is niet tegen vlees en bloed. En als je iets tegen je krijgt, iets van haat of van agressie misschien wel, omdat je een gelovige bent, komt dat dan van die mensen zelf? Is die buurman nu zo rot dat hij dit zegt? Nou, niet die buurman niet, maar wat erachter zit wel. Dat is altijd hetzelfde. Onze strijd is nooit tegen vlees en bloed. Niet tegen die mensen, maar tegen machten, krachten, boosheden in de hemelse gewesten, zo worden ze genoemd. Demonische machten die erop uit zijn om dat getuigenis van onze Heer Jezus om zeep te helpen. Daarover gaat het. Dat is nu niet anders dan vroeger. Er is iemand op de achtergrond die zijn plannetjes bedenkt, plannetjes influistert, plannetjes laat uitvoeren en die uiteindelijk de overwinning wil halen, want dat volk, dat moet weg. Heeft dat volk het alleen maar goed gedaan? Nee, oh nee. Waarom waren ze daar in Babel? Omdat ze het goed gedaan hadden? Nee, zei de Heer, omdat ze het niet goed gedaan hebben. Als ze het goed gedaan hadden, waren ze in Jeruzalem gebleven. Er is helemaal geen sprake van dat die lui het allemaal goed gedaan hebben. Dat er geen blaam is als je het over Israël hebt. Dat was wel te degen. Heel veel aan te merken. Maar de Heer zegt: ik wilde ze daar in Babel, in het Babylonische land, brengen. Niet om ze te treiteren, maar om ze te corrigeren en om ze dan terug te brengen. En om ze dan uiteindelijk ook buitengewoon te zegenen. Dat was mijn plan. Koning Nebukadnezar, de eerste koning van Babel, was als een werktuig van God ingehuurd om dat plan van God te verwerkelijken. Maar die koning is ook veel te ver gegaan. Je was voor mij een dienstknecht, zei de Heer, maar je bent veel te ver gegaan in je fanatieke ijver om ze toch met de roede te slaan. Iedere keer zie je dat Gods plan met dat volk een plan is van herstel, een plan van terugbrengen, een plan van opnieuw zegenen, een plan van ze daar in het beloofde land te brengen, met alle zegen van dien, terwijl de duivel denkt: oh, nou ja, nee, maar God heeft ze ook al verlaten. Zie je wel, ze zijn al in ballingschap, of ze zijn al daar, of het is helemaal niet goed met dat volk. En die gaat er nog een schep bovenop, die huurt nog een paar van die fluisterfiguren in, en die maken dan een plan. En een of andere, ja, laten we zeggen, naïeve koning, die stapt daar dan in. Want zo ongeveer ging het. Dat plan, mijn broeder en zuster, ligt er nu nog. Ik hoop dat je de Heer Jezus kent als je heiligt en als je verlosser. Ik hoop dat je weet: mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik hoop dat je je echt een kind van God durft te noemen. Dat je jezelf echt ziet als een gelovige, als iemand die wederom geboren is, die nieuw geboren is, op een nieuwe wijze geboren is, die leven uit God heeft. En iemand die leven uit God heeft, heeft eeuwig leven. En jij hoorde bij dat gebied wat de duivel Heer en Meester was. We hebben ook die duivel, die Satan, gediend. We hebben de zonde gediend. We leefden in de zonde. En we waren zelfs zonde. Eertijds waren jullie duisternis. De duivel is de vorst van de duisternis. Daar zaten we allemaal in. Dat was ons gebied. Daar zaten we en we konden er niet eens uitkomen. We konden onszelf ook niet bevrijden. En toen heeft God het geweldige werk gedaan door de Heer Jezus te sturen, die in de uren van duisternis wilde zijn om jou en mij uit die duisternis weg te trekken. Het enige wat je gevraagd wordt is, geloof je dat? Dat is nu moeilijk. Als nu gevraagd wordt, zou je daarvoor 3 of 10 of 20 of 100 stoelen willen kopen? Dan denk ik, ja, nou even sparen, maar misschien redden we het. Als we iets zouden moeten doen. Maar de Heer vraagt niets te doen. Hij vraagt alleen, geloof je dat? Geloof je dat de Heer Jezus daar aan het kruis, die 3 uren van donkerheid, die duisternis overwonnen heeft? Geloof je dat? Nou, dat bewijs van zijn overwinning is er, want hij stond op uit de dood. Hij is niet in het graf gebleven. Hij leeft en hij is nu in de troon van God. Onze Heer Jezus. Geloven. Maar nu nog probeert de duivel elk getuigenis van de Heer Jezus, jij op jouw plekje, ik heb mijn plekje, onderuit te halen. En hij fluistert van alles in. Nou, soms is het de buurman, soms is het misschien wel een regeringsambtenaar, soms is het, weet ik veel, iets uit je eigen leven misschien wel, iets uit je eigen hart, waar hij dan weer dankbaar gebruik van maakt om bepaalde vroegere zonden weer boven te brengen en je daar weer onvrede over te brengen. De duivel is nog steeds hetzelfde. Maar die gemeente die vandaag hier op aarde is, blijft hier niet. Die gemeente die gaat naar de Heer Jezus. En Gods plan met Israël wordt helemaal ingevuld zoals God het ooit gezegd heeft. En de duivel wil voorkomen dat er ooit een stad zal zijn waar de Heer Jezus de grote koning is. Hij wil ook niet dat de Heer Jezus nu in jou en in mijn hart heerst. Dat wil hij ook voorkomen. Hij kan nooit voorkomen dat je leven uit God hebt. Maar hij kan wel voorkomen dat de Heer Jezus in jouw leven heerst. En als jouw leven een leven is zonder dat hij heerst, dan ben je voor jezelf bezig. Dan is het ik-geloof. Ja, we geloven wel, maar we doen niks. We zeggen ook niks. En we zijn ook geen getuigenis. En er komt ook niets uit. Er rolt geen zegen uit. Dat kan haast niet anders. Nu, wij ervaren precies hetzelfde, misschien wel op beperkte schaal, maar we ervaren precies hetzelfde wat Israël als volk zal gaan ervaren, namelijk voorkom dat hij, onze Heer Jezus, daar in Jeruzalem koning wordt. Voorkom dat, kost wat kost. En niet bidden, geen relatie met die God, dan maar de leeuwenkuil. Israël heeft vele keren in de leeuwenkuil gezeten. Toen Daniel letterlijk. En op den duur wordt de spanning zo gigantisch zwaar, dat je het gevoel hebt, zouden ze hier ooit levend uitkomen. Dat komt nog. Die hele geschiedenis van de leeuwenkuil krijgt een gigantisch vervolg. Niet eens omdat de hoogsten hier op aarde dit nu echt persoonlijk willen. Maar ze worden gestuurd. Ze worden aangemoedigd dit te doen. Er zijn souffleurs, nog een keer dat woord, die proberen om dit spanningsveld van de grond te krijgen. Er komt een morgen, een nieuwe morgen, waarin die volkeren zullen zeggen, heeft u God u kunnen helpen? Ja, koning! En ze zullen zelf in diezelfde leeuwenkuil ten onder gaan. Dat is Daniel 6. Dat is op zich al enorm typerend wat dit in Iran destijds gebeurde. Toen lag daar Iran en die koning, Daniel 6, was een koning van de Meden en van de Perzen. Maar, ik zeg, er is nog een ander boek, een heel Bijbelboek, het gaat over deze geschiedenis. In die tijd, toen de koningen van de Meden en de Perzen aan het bewind waren, toen Iran heerste, toen lag er ergens in het gewest Elam een stad, Susan, dat is ook een soort kasteel natuurlijk, een burcht Susan. En daar speelt zich dat verhaal Esther af. De geschiedenis van Esther. Ik heb het altijd een heel boeiend verhaal gevonden. Ik las het graag omdat er zoveel spanning in zat. Ik wilde ook graag weten hoe het afliep. Critici hebben gezegd dat in het boek Esther de naam van God niet voorkomt. U leest het geen enkele keer. Als het er al is, is het heel bedekt, heel ver weg. Maar gewoon openlijk, het woord God komt niet voor. In een Bijbelboek komt het woord God niet voor. En dus, zegt men, heeft het nooit zo in de Bijbel kunnen komen, want het is helemaal geen Bijbelboek, het is een stukje geschiedenis. Een soort verhaal uit de oude dag. Maar het is niet een Bijbelboek. En die willen dat boek Esther eigenlijk wel wegredeneren. Dat hoort er eigenlijk niet in. Het hoort er wel in, broeders en zusters. Het geeft namelijk precies aan wat het kenmerk is van Iran. En daar ging het vanavond over. Er is een koning. Die koning die wil zijn vrouw op het toneel laten verschijnen. Die weigert. Valt niet goed. De vrouw wordt weggestuurd. Dat komt toen nog. Sorry dat ik het zo zeg. Zijn raadslieden, en daar heeft overal zeven van. Zeven van die en zeven van die en zeven van die. Lees maar eens dat verhaal. Die raadslieden zijn een soort sollicitatieprocedure. Nou, dat ging toen ook makkelijk. Uiteindelijk wordt Esther de nieuwe koningin. En Esther is een Jodin. Heette Hadassah. Esther. Maar heeft haar afkomst, haar Jood zijn, niet bekendgemaakt. Een van de hovelingen van de koning is Mordechai. Die woonde daar ook. Was de oom van Esther, of de oom van Hadassah. Haar vader en moeder waren overleden en die oom had, laat maar zeggen, haar als pleegdochter aangenomen. En die Mordechai diende de koning. Was scherp, oplettend. Op een bepaalde dag waren er een paar hovelingen die wilden de koning onderuit halen. En hij heeft dat gehoord en hij heeft ook dat gezegd, heeft het gemeld. En het was waar. Die beide hovelingen zijn natuurlijk veroordeeld. En Mordechai blijft gewoon daar in de poort van de koning. Zo wat hij daar deed, nobody knows, maar hij was daar. In diezelfde tijd heeft koning Ahasveros een man benoemd boven alle andere mensen. Dat is een zekere meneer Haman, een Agagiet, een afstammeling van Agag. Je mag het ook zeggen, een afstammeling van de Amalekieten. Agag was de koning van de Amalekieten. Maar goed, echt wel een afstammeling van Agag. En die Haman, die was heer en meester. Die kreeg alles voor elkaar. Slijmde ook alles aan elkaar, als ik dat zo zeg maar. Ik zag vanmorgen bij Albert Heijn aan een pot stroop, ik vond er echt nog één. Maar die had wel zoveel stroop in huis dat hij de hele wereld aan elkaar kon plakken. Zo ongeveer ging dat. Haman. En hij voelde zich steeds machtiger worden, die Haman. En iedereen kreeg door dat als je wat wilde bereiken bij de koning, als je een klein beetje opslag wilde of zo, of een 13e maand, dan kun je niet om Haman heen. Dus en maar buigen, als knipmessen, en iedereen boog. En Haman voelde zich natuurlijk groeien. Eén man deed het niet, dat was die Mordechai. Die had hem door. De enige die hem door had, was Mordechai en die boog niet. Haman woedend. Ja, als er nu ongeveer 100.000 mensen in Susa wonen. En 999 buigen als knipmensen. En die ene doet het niet. Ja, dan word je natuurlijk boos. Dat kun je niet verdragen. Hij werd woedend. Op die Mordechai die niet boog. Iedereen boog behalve die ene Mordechai. Dat werd alleen maar erger. En toen kwam het moment dat men zei, Mordechai, dat is een Jood. Iemand zei dat. Nou, toen was het helemaal klaar. Dan moet het hele volk eraan. Want ik wil natuurlijk niet één man omringen. Dat is een peulenschilletje. Dat is een iemandalletje. Dan moet je het hele volk in één keer pakken. Dan is hij dus de oorzaak dat het hele volk in het ongeluk gestort wordt. Het hele volk moest eraan. Hij naar de koning. slijmbal nummer 12, weet je wel. Alles, alle potten stroop kwamen weer en dan gaat hij weer. Koning, er is één volk en die luisteren nooit naar u. Die betalen de belasting niet op tijd en die hebben dit niet. Enfin, een hele opsomming van al die mensen die het allemaal niet goed deden. En dat hele volk moet weg, koning, want dat is voordeel voor u. Want u bent de machtigste, dan gaat die stroop worden. En u bent de allerhoogste. En de koning stapte weer in. Wet van de Meden en Persen. Ergens achter in het jaar, op de 23e of op de 13e, dat weet ik niet meer in mijn hoofd. Van die maand zou het gebeuren, zou het hele volk in één dag worden uitgeroeid. Haman de Jodenhater. Zo wordt hij daarna genoemd. Vindt u het vreemd dat vandaag de haat voor de Joden uit die hoek komt? Denkt u dat het toevallig is? Ik zeg het u dat het voorzegd is. Dat het profetisch is aangeduid. Mordechai hoort het, uiteraard. Het is notabene in Susan uitgevaardigd, die wet. Is daar gepubliceerd, stond daar in de staatskrant. Ik zeg het maar even zo, maar iedereen kon het lezen. Mordechai ook. Scheurt zijn kleren, loopt in gescheurde kleren door de burcht Susan. Luid jammerend. Nu, dat mocht niet. In de buurt van de koning was iedereen vrolijk. Dat was de beste man, dat was een soort zonnetje in huis. En dan lachte je. Niemand had pastorale zorg nodig in de burcht Susan. Als je dichter bij de koning was, had je dat niet. Had je nooit een off day. Dat mocht helemaal niet. Je mocht alleen maar vrolijk zijn. Zo waren die koningen. Ja, dat zijn die hele leuke lui, hoor. Vergelijk dat maar eens met onze koning. Die onze zorg op zich nam en voor onze schuld ging betalen. En onze pijn en onze moeite ging dragen aan het hout. Om ons gelukkig te maken tegen ons. Zegt, je hoeft niet meer zorgen, dat neem ik van je over. Dat was daar niet zo. Dat was heel anders. Dat is de wereld. De wereld van de haat. Mordechai loopt daar. Esther hoort dit. Ze stuurt hem een nieuw pak. Even naar, nou ja, weet ik veel, Roet van Inger Enter geweest en zo. En ik weet niet waar jullie allemaal naartoe gaan. Maar goed, het nieuw pak voor Mordechai, maar hij wil het niet aannemen. Hij neemt het niet aan. Hij laat zich niet in het nieuw steken die dag. Dat gebeurt niet. Hij blijft daar. Met risico, want niemand mocht zo gekleed gaan in de nabijheid van die koning. En krijgt als antwoord van Mordechai, Moesluis, je kunt nu wel eens denken dat jij als koningin de dans ontspringt, maar alle Joden gaan eraan en jij gaat er ook aan. En dan komen die merkwaardige woorden, ik zal gaan naar de koning, ook al ben ik al een hele tijd niet geweest, kom ik om, dan kom ik om. Weet je waar, Esther, kom ik om, dan kom ik om. Haman woedend. Laaiend is hij. Hij wordt alleen maar bozer. En wat doet hij? Een soort galg in zijn tuin. Waarschijnlijk heeft hij iets meer tuin gehad dan jij en ik samen. Maar goed, in zijn tuin. Een galg. Met een soort spitse punt. En daar werd dan iemand opgespitst. Bedoeld voor die Mordechai. Want zo'n man moet je uitroeien. Dat kan niet anders. Bovendien, het hele volk mag eraan. Maar die Mordechai moet al eerder. En zo gebeurde het. Esther heeft dit door. Mordechai heeft dat door. Haman natuurlijk. Heeft het plan van zijn vriendjes uitgevoerd. Esther regelt een etentje. Haman is een van de gasten. Wat is uw verzoek? Zegt de koning. Niks. Volgende. Morgen. Haman zegt tegen zijn familie. En nu ben ik ook als enige rijksambtenaar uitgenodigd bij de koning en bij zijn vrouw. Nou, dat is toch een als dit niet goed zit met me. En zijn vrienden roemen hem. Ook die hebben een beetje stroop gekocht. En zo gaat het verder. De volgende dag. Die ontknoping. En nu wil ik één ding graag heel helder hebben uit dit boek. Het boek Esther. Er is een bepaalde nacht in het boek Esther waarin niemand slapen kan. De koning kan niet slapen. Dat zal misschien niet vaak voorkomen. Nou, ik weet niet wat hij allemaal aan pilletjes had, maar dat heeft dus niet gewerkt. De tv deed het die nacht niet. Ik zeg het heel stom. Maar hij laat zich wat voorlezen ter verstrooiing. En waaruit natuurlijk uit zijn eigen roemrijke daden. Uit zijn eigen kronieken. Voorlezen, voordragen uit eigen werk. Dat was hem ook niet vreemd. Dus er werd voorgelezen uit die roemrijke daden van de koning. En wat gebeurt er? Op dat moment leest de lakei een stukje voor van ene Bichtan en nog iemand, twee hovelingen, die hebben een aanslag op de koning willen plegen en Mordechai heeft dit verijdeld. En de koning schrikt wakker. Wat heeft die man dan aan beloning gekregen? Heeft hij al een lintje gehad? Nee, zeggen die hoger, die heeft niks. Is niks gebeurd. Oei, dat is een mistake. Haman kan ook niet slapen. En nu is het zover. Nu krijgt hij, morgen ga je op de paal. Vandaag. Nu gaat het gebeuren. Esther kan ook niet slapen. Kom ik om, dan kom ik om. Mordechai wist ook dat het nu echt heel heet werd. Kon ook niet slapen. Niemand sliep. En in dat boek waar het woord God niet voorkomt, waar niemand het over God heeft, draait God de knop helemaal om. 180 graden om. Je moet je voorstellen. Haman kan niet slapen. Maar denkt, ik zal nog één keer eventjes knipogen naar de koning. En dan ga ik die Mordechai arresteren. Dan ga ik hem op die paal spitsen. En de koning zegt, wie is er dan in de voorhof? Ja, dat is Haman. Ja, fanatiek was hij wel een beetje. Hij was heel vroeg. Ik kwam niet om 9:30 hoor. Ik was echt om 6:30 al daar. Haman, kom eens hier. Wat zullen we de man doen waar ik iets bijzonders aan wil doen? Nou, denkt Haman, er is maar één aan wie dit zou worden gedaan. Dat ben ik zelf natuurlijk. Zo staat het echt in de Bijbel. Dus die denkt, nou ja, pak van de koning aan. Geen roetgering en, dat meer mal. Pak van de koning zelf, maatpak. Paard van de koning, kleed van de koning, de heraut van de koning, de toeters, de bellen, de gouden dingen, alles van de koning. En voor hem uit, door de hele stad, en dat iemand er voorop, een hele belangrijke man voorop, en die zegt, en dit is de man aan wie de koning welgevallen wil doen. Haman, die denkt, ik ben dat, ik zit op dat paard, ik ga door Susan, wat zullen mijn vriendjes opkijken? En wat gebeurt? Die koning zegt, Mordechai op dat paard en jij loopt ervoor. Ja, het staat echt in de Bijbel. Ik heb het niet bedacht. Je kunt het zo lezen. Nou, zijn vrienden die zeggen, nu heb je het verloren, Haman. Want dit loopt helemaal uit de hand. Dit gaat nooit goed. Dit komt niet goed. Dat kwam ook niet goed. Haman komt op die paal. Mordechai krijgt de zegering van de koning. En Mordechai zit op de troon van de koning en gaat schitterend gekleed in alle glorie en alle heerlijkheid uit in de burcht Susan. En die wet, ja, die kan niet herroepen worden. Die was uitgevaardigd. Maar er kunnen wel een tegenwet. Dat iedereen die het volk aanvalt, die loopt zelf risico. Dat was de volgende wet. Die eerste wet bleef staan. Maar wee degene die daar een vinger in ging roeren, want die was gelijk de klos. Dat was de volgende wet. Purimfeest was geboren. Purim of Purimfeest. Lot werd geworpen. Mordechai is de grote man. En Jeremia 49 werd waar. Ik las dat met je. Ik heb het 2 keer gelezen. Dat de Heere, zal ik het nog een keer lezen? Jeremia 49 vers 39, geloof ik. 49 vers 38, ik richt mijn troon in Elam op en ik roei koning en vorsten daaruit, spreekt de Heere. Troon van de Heere, waar? In Elam. In de burcht Susan. Daar was Mordechai in de troon en hij diende de Heere. En zorgde voor zijn volk en was een zegen voor iedereen. Conclusie, het boek Esther, broeder en zuster, is precies het boek van Gods profetie over Elam, over Medië en Perzië. En Gods profetie over zijn eigen volk, daarover de volgende keer nog meer, veel meer. Maar in elk geval, hier hebben u de sleutel. Een sleutel van enorme omvang. U ziet nu de Jodenhaat. En die komt heel sterk uit Iran. Iran heeft vriendjes. Hezbollah in Syrië. Maar ook Syrië zelf is vriendje van Iran. En samen haten ze de Joden. Ik ben het ook eens met Maxime Verhagen dat hij die man uit van Hamas niet een visum geeft om hier een congres in Rotterdam te houden over de haat tegen de Joden, om het volk de Joden uit te roeien. Nou, ik ga niet over politieke dingen praten, maar het is wel heel merkwaardig dat dat allemaal gebeurt. En Iran herhaalt en herhaalt dat er maar één oplossing is, en dat is dat die Joden omkomen. Leeuwenkuil! In de leeuwenkuil met dat spul! Dat betekent falikant oorlog voeren tegen. Uitroeien die hele handel. Niemand mag overblijven. Dat is de politiek van Iran vandaag, maar dat was ook de politiek van toen. Ik zeg niet dat de leiders zelf zulke beesten zijn. Misschien wel, ik hoef dat niet te beoordelen. Maar ze worden wel gemanipuleerd, ze worden aangestuurd, ze worden zodanig gekneed dat ze niet anders kunnen dan dit soort beslissingen nemen. En dat doen ze keer op keer. En de oplossing is, Daniel 6 aan het eind, uit de leeuwenkuil. Esther aan het eind, Mordechai in de troon, de zegenring van de koning. Ik zie in die hele figuur Mordechai in het boek Esther eigenlijk een beeld van onze Heer Jezus. Gaat misschien een beetje ver. Jozef kreeg vroeger als onderkoning een zegenring. En de tweede die een zegenring kreeg is Mordechai in het boek Esther. De derde die een ring kreeg is de verloren zoon in Lucas 15. Jij. Mooi is dat eigenlijk. Er is ook één die hem kwijtraakte. Er is ook één die zijn ring inleverde. Dat was Juda. In Genesis 38. Heel triest. Heel diep, diep triest. Juda, twee stammen, heeft de ring uit handen gegeven. Ring en snoeren ingeleverd. Dat is heel triest. Dit is een hele trieste geschiedenis tussen Genesis 37 en 39. Dat is natuurlijk logisch als het 38 is. Zult u zeggen, nou het is niet zo logisch. Want 37 gaat over de verkoperij van Jozef naar Egypte, weet je wel. Jozef wordt weggevoerd, Jozef komt in Egypte, komt in het huis van Potifar terecht. In hoofdstuk 38 gaat het helemaal niet over Jozef. Gaat het ineens over Juda die bij zijn broers weggaat en gaat klungelen in de wereld. En klungelen met zijn eigen schoondochter en klungelen met zijn vriendjes. En levert snoeren en ring in. Normen en waarden, daar spreken die snoeren van. En ring, zijn koninklijke positie, zijn bijzondere autoriteit ingeleverd. En als Juda erkent, ik was fout, dat had ik niet moeten doen. Dan gaat het verhaal van Jozef weer verder. In hoofdstuk 39. En dat is precies wat er gebeurt. Israël heeft ingeleverd. Maar dat betekent nooit dat het plan van God met Israël ophoudt te bestaan. Dat is ook niet zo. De Heere zal ervoor zorgen dat dat volk daar terugkomt. De Heere zal ervoor zorgen dat ze daar zullen wonen. En de Heere zal die leeuwen toesluiten, hun monden toesluiten. Nou, die brullende leeuw, die Satan, weet u wel, die als een brullende leeuw wordt voorgesteld, die krijgt geen kans. Je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk dat zij die kennelijk hongerig waren, volgens Daniel 6 waren die leeuwen best hongerig. Maar die anderen die kwamen niet eens op de bodem terecht, toen waren ze al verscheurd. Maar juist dat, die kuil die ze voor Daniel gegraven hebben, dat wordt hun eigen kuil. De kuil die Haman, de Jodenhater, voor Mordechai groef, ik bedoel dan die paal, maar even de taal doorzettend. De kuil die je voor een ander graaft, blijkt je eigen graf te worden. Daar ga je onder. Iran vandaag. Ze zullen inderdaad proberen om de leeuwenkuilen te openen. En ze zullen proberen om dat hele volk van de aardbodem te laten weggaan. En het lijkt erop alsof God er niet is. Alsof de Heere niet bestaat. Alsof hij geen antwoord geeft. Alsof hij gewoon niet handelt. Daar lijkt het op. Maar op het cruciale moment in het boek Esther draait God de knop helemaal om. En valt alles precies anders. En ik geloof stellig dat het cruciale moment binnenkort is aangebroken. Je kunt niet ongecontroleerd dingen zeggen over dat oude volk van God. Het is Gods oogappel. U zegt ja, maar ze waren ook wel een tikkeltje eigenwijs. Amen. Ze hebben ook een beetje arrogant gedrag laten zien. Ja, ja. Klopt. Ik ga helemaal met u mee. Maar betekent dat dat het niet meer Gods oogappel zou zijn? Betekent dat dat we zomaar wat kunnen roepen? Dat je zomaar kunt handelen met dat oude volk van God naar eigen believen? Kan niet. Kan nooit. Zal ook nooit toegestaan worden. Als je je vergrijpt aan de meest heilige vaten, Daniël 5, dan gaat God met een heel klein woordje, een rug van een hand. En ik heb vroeger wel eens geroepen, stel je voor dat er een hele hand gekomen was in plaats van een rug van een hand. Stel je voor dat die rug van een hand een soort staaf, een soort arm zou zijn geweest. God kan een heel volk met een uitgestrekte arm uit Egypte halen. Met een paar vingers, met de rug van een hand, zijn al die rijksgroten al behoorlijk aan een zenuwinzinking bezig. Dat is helemaal mis. Hun knieën stieten al tegen elkaar. Ik weet niet hoe dat werkt precies, maar ze zijn behoorlijk zenuwachtig geworden. Ze weten niet wat ze zoeken moeten. En hun adviseurs zeggen, dit weten we niet hoor. Geen idee. Dit schrift kennen we niet. Nee. Nee, nooit van gehoord. Daniël. Gods vinger. Maar als God zichzelf openbaart, niet een rug van een hand, niet een arm, maar zichzelf. Wat gaat er dan gebeuren? Grote macht, grote heerlijkheid. De leeuwenmuil is toegesloten. De duivel wordt in de kuil gegooid. Put dicht. En het volk van God geniet. Dat is de toekomst. Iran is duidelijk in het Oude Testament terug te vinden. En heel concreet zal de Heere God met hen ingrijpen. Dat wil nog niet zeggen dat zij ten laatste helemaal weggevaagd zullen worden. Dat blijkt niet. Uit Jeremia blijkt dat de Heer aan het eind van de dag, aan het eind van de rit, toch nog zegen heeft voor hen. Waarom? Omdat koning Kores in Jesaja en in Jeremia en in Daniël genoemd wordt als een knecht van de Heere. Eén zo'n man in die hele reeks van machthebbers is kennelijk genoeg om een heel volk een extra zegen te brengen. Eén gelovige in jouw familie is genoeg om een extra zegen te brengen. Ik hoop dat u het verhaal neemt, koestert, verwerkt, maar dat u zelf de vraag stelt en ik dan. Zou de duivel in mijn leven dan invloed kunnen uitoefenen? Nou, dat kan hij wel. Hij kan je aanvallen. Hij kan je behoorlijk aanvallen. Wanneer gebeurt dat? Nou, op het moment dat jij honger hebt, dan komt hij met brood. Niet uit de hemel, maar met ander soort brood. De hamvraag is altijd of ik wel genoeg gegeten heb. Geen Sonja Bakker? Bedoel ik dat? Nee, dat bedoel ik niet. Geniet je nog van de Heer Jezus? Eet je nog van de Heer Jezus? Is Hij je voedsel? Vanaf het moment dat Hij alles is voor je en je vervuld raakt met Hem, gevuld bent met Hem, heb je geen behoefte aan wat anders. Maar als je honger krijgt, ja, nou, er zijn zelfs rauwe bonen zoet, volgens een spreekwoord. U begrijpt het. U moet de Heer Jezus hebben. U moet zich voeden met de Heer Jezus. Gelovigen moeten zich vol eten met de Heer Jezus. Moeten helemaal doortrokken raken. Stevig. Van baby's, jongelingen. Van jongelingen, vaders, moeders in Christus. Van gelovigen die ervoor staan. Die dit als een zegen hebben. Die een geweldige zegen van de Heer kennen. Als je honger krijgt, komt de duivel met een plannetje. Zullen we van deze stenen maar brood maken? Daar ga je. Als je geen honger hebt, is dat geen probleem. Dan zeg je nog, ik hoef dat niet. Ik ben bij de bakker geweest en die heeft heerlijke broodjes. Ik hoef die rommel van jou niet. Maar als je niet genoeg eet, en daarom worden we iedere keer weer opgeroepen om te eten. Eten. Elia, sta op. Eet. Eet. Door die kracht van die spijs kun je verder. Eten moet je. Voedsel. Gelovigen van vandaag, voedsel. De Heer Jezus is ons voedsel. Hij is het ware brood uit de hemel neergedaald. Hij is ons voedsel. We moeten hem hebben. Niemand anders. De rest helpt niet. Hem als je voedsel. Hem als je geestelijke drank. Hemzelf. Hemzelf. Als het centrum van je leven. En dan verlang je naar hem. Kan de duivel daar niet aanvallen? Jawel, dat kan hij wel. Dat doet hij ook. Doet hij zijn best ook wel voor. Maar hij heeft geen vat op je. Het is alsof je een soort vette eend bent waar het water zo bij langs loopt. Nou, een raar voorbeeld misschien, maar zoiets is het dan. Het raakt je gewoon niet. Je wordt er gewoon niet door bezoedeld. Ze hebben geen vat op je. Niks. De Heer Jezus. Gelovigen van vandaag kijken uit naar de Heer Jezus. Die zeggen, Heer Jezus, u bent aan het kruis gestorven, Goede Vrijdag, en u bent opgestaan. En u leeft nu voor mij tussen, en u treedt tussen beiden voor mij. U bent mijn Heer. Israël mag weten dat hoe de vijand ook tekeer gaat, zij bewaard zullen blijven. En dat betekent dat wat er ook gebeurt vandaag, de gelovigen van vandaag ook mogen zeggen, hoe de vijand ook tekeer gaat, wij gaan naar de Heer Jezus. Wij horen bij hem, we zullen bij hem zijn en we blijven daar. De Heer Jezus is ons alles. Iran is een enorme dreiging voor Israël. Was het toen en is het nu nog. Er komt een eind aan, omdat Iran zich vergalopeert. Omdat ze een leeuwenkuil gaan creëren en daar zelf in terechtkomen. Omdat zij hem, onze Here, willen spitsen aan een paal, maar daar uiteindelijk zelf terechtkomen. Dat is de les die wij vandaag moeten trekken. Dat is Gods profetie over dat volk Iran. Ik hoop ook dat u daarvan gaat genieten en dat u dankt voor dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Ik wil het net gewoon met u doen. Dank u wel, Vader, dat de Heer Jezus onze overwinnaar is. Dat hij de enige is geweest die niet heeft gebogen voor, die overeind bleef en die het gevaar zag, die de dreiging voelde en die daarin stond. Dank u wel voor het boek Esther. Dank u wel voor het boek Daniël. Dank u wel voor uw plannen met uw oude volk Israël. Dank u wel met uw plannen ook met ons. We hoeven niet bang te zijn. We hoeven ons niet ongerust te maken. We worden bewaard. We zijn zeker, veilig, geborgen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie zal veroordelen? We zijn zeker van onze zaak. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. We danken u voor al die toezeggingen. En we bidden uw zegen over de avond die voorbij is en ook over wat er nog komt. We danken u voor wat we mochten zingen. We danken u voor wat we mochten overdenken. We prijzen uw naam. Heer Jezus. Amen.